أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mr. Brothers and Sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag het tweede deel in de maandelijkse reeks hier in de moskee over de metgezellen. Zij die met hun leven hebben geleefd met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en hebben bijgedragen aan het verspreiden van de islam over de hele wereld. Het tweede deel, daarin gaan we het hebben over niemand minder dan Omar ibn al-Khattab. De man die de geschiedenis van de islam een stralende witte bladzijde heeft geleverd. Een tijd waarin Omar ibn al-Khattab moslim was, khalif was, leider van de gelovigen, heeft hij ervoor gezorgd dat de islam een bloeiende tijd kende. Maar wie was deze Omar ibn al-Khattab nu? Wie was deze man? En wat was hij voor de openbaring, voor de da'wa van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Wat was hij voor een man? Inshallah zullen al deze vragen tijdens deze lezing beantwoord worden. Omar radiallahu anhu heeft een leven gekend waarin grootse verhalen uit te halen vallen. Omar ibn al-Khattab wordt ook gekend door zijn grootsheid. Niet alleen in karakter, maar ook in lichaamsbouw. Hij was een grote man, een sterke man en een strenge man. De mensen in Mekka kenden Omar ook als de strenge persoon. Hij stond daar onbekend onder de mensen. En Omar ibn al-Khattab, die was een van de bekendste mensen in Mekka. En laat ik alvast beginnen te zeggen dat wij in deze tijd het nodig hebben om een man zoals Omar ibn al-Khattab in ons midden te hebben. Hadden wij dat, dan zouden wij een hele sterke ummah worden. Omar ibn al-Khattab was degene die het vuur van de vuuraanbidders doofde. Met andere woorden, hij zorgde ervoor dat veel godendom verdreven werd uit het islamitische rijk. En hij zorgde ervoor dat niet het licht van dat vuur brandde, maar het licht van tawhid brandde over deze hele rijk. Dit hele rijk. Omar ibn al-Khattab is het nog gelukt ook. En hij wordt de onderscheider genoemd. Al-Farouq. De onderscheider, omdat hij stond voor de waarheid. En hij onderscheidde de waarheid altijd van de valsheid. En daarom stond hij bekend als Omar al-Farouq. Hij is Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl. En zijn voorvader was Ka'b ibn Lu'ay. En ook deze man was een van de voorvaderen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus dit is alvast een grote eer die Omar was toegekomen. Hij was geboren in Mekka en groeide op tot een sterke en strenge jonge man. Hij hoedde in zijn jongere jaren over de kamelen van zijn vader. En hij was lang en sterk gebouwd en hij had een rood-blanke huidskleur. En als hij liep, liep hij snel. Als hij sprak, werd er naar hem geluisterd. Zoveel charisma straalde hij uit. En wanneer hij sloeg, dan sloeg hij hard. Het was een sterke man waar veel mensen in Mekka ook bang voor waren. Wie was hij? Hij was Omar ibn al-Khattab. En toen hij jong was, speelde hij met de kinderen van Mekka. Hij werd al op jonge leeftijd onderwezen in lezen en schrijven. En niet veel van de kinderen van die tijd waren zo gefortuneerd om dat te mogen doen. Omar ibn al-Khattab, die mocht dat wel, die kon dat wel. En hij ging ook later vaak mee met karavanen en reisgezelschappen waarin dichters waren. Mensen die de dichtkunst onder de knie hadden, dat heel goed konden en meesters van de Arabische taal waren. Dus hij besteedde zijn tijd in het bijzijn van die mensen om ook over de taal heel veel te kunnen leren. En Omar radiallahu anhu die vertelt dat hij op een dag aan het slapen was daar bij de afgodsbeelden van Quraysh. Daar waar Quraysh, de veel godenaanbidders, vaak bijeenkwamen om hun afgoden te aanbidden, om hun te eren, hun te dienen en offers voor hun te brengen. En Omar, die sliep daar eens een keer in de buurt. Toen hij, vertelde hij, plotseling tussen zijn slaap en het wakker zijn, een man in de verte hoorde schreeuwen. Ya Jalih, Ya Jalih, Amrun Najih, Amrun Najih. رجل فصيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. En toen Omar dit hoorde, en dit was ongekend bij Omar, kwam er een soort van angst in zijn hart binnen. Omar die bang werd, dat was ongekend. En hij kende dit bij zichzelf ook niet. Het was een vreemd gevoel van angst die hij hiervoor niet eerder had ervaren. En wie was deze man dan? Vroeg hij zich af, die zonder blikken of blozen tegen ons komt vertellen dat er alleen maar één God is. Komt hij ons geloof veranderen? Het geloof van mijn vaders en mijn voorvaders? Komt hij vertellen dat ik mijn afgodsbeelden niet mag aanbidden? Komt hij hier om ze te vernietigen? Wie is deze man? Wie is deze Mohammed die dit beweert in een directe manier? La ilaha illallah. En Omar radiallahu anhu begon te twijfelen over zijn geloof waar hij zich op dat moment op bevond en het geloof wat Mohammed sallallahu alayhi wasallam predikte. En in deze periode accepteerde hij de da'wah niet. Hij accepteerde la ilaha illallah niet. Hij bleef op zijn geloof. En dit bleef zo gedurende de eerste 5 jaar van de profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar wilde niet. Hij wilde niet geloven dat er maar één God was. Totdat het 6e jaar van de nubuwah van de profeetschap intrad. En de da'wah was inmiddels van een verborgen toestand, in een verborgen vorm, overgegaan naar het openlijk verkondigen van de islam. Maar ook toen trad de islam het hart van Omar niet binnen. En hij bleef schipperen tussen zijn eigen geloof en het geloof van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En er waren nog maar weinig mensen die de islam hadden geaccepteerd. Er wordt verteld dat het maar een man, ongeveer rond de 40 was. Mannen en vrouwen natuurlijk. Ongeveer het totale aantal was rond de 40. En een van deze mensen, van de vrouwen, was Ummu Abdillah bintu Hantam. En het was de tijd toen het aangebroken was om de hijra te verrichten naar Abyssinië. En de moslims moesten daar naartoe vanwege de onderdrukking en de folteringen die zij meemaakten in Mekka. Dus een grote groep van deze moslims ging naar Abyssinië. Toen Omar ibn Khattab deze Ummu Abdillah tegenkwam. En Omar, het was bekend van hem dat als hij een moslim tegenkwam, iemand die zich had bekeerd tot het geloof van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dat hij hardvochtig was tegen deze mensen. Dat hij streng was en heel gauw overging tot het slaan en folteren van deze mensen. Maar toen hij Ummu Abdillah tegenkwam, toen zei hij tegen haar, dus jullie gaan vertrekken. Dus hij was helemaal niet agressief. Hij begon op een zachte toon met haar te praten. En dit verbaasde Ummu Abdillah. Het was anders dan in het begin. Dus zij zei tegen Omar, ja, o Omar, het is tijd voor ons om te vertrekken. Want jullie folteren ons. En jullie pijnigen ons en bestraffen ons. En wij kunnen ons geloof hier niet meer belijden. Dus gaan wij weg. Waarop Omar tegen haar zei, en dit verbaasde haar nog meer, mogen Allah jullie vergezellen. En Ummu Abdillah, die vond dit heel bizar. En zij vertelde dit aan Amr ibn Rabi'a. En zij zei dit tegen hem en vertelde, ik denk dat er toch nog een kans bestaat dat Omar op een dag ooit de islam zal accepteren. Waarop Amir zei, als de ezel van Al-Ghattab moslim zou worden, dan is er kans dat Omar ibn Khattab moslim wordt. Die kans, met andere woorden, is er niet. De kans is groter dat de ezel van Khattab moslim wordt, dan dat Omar moslim wordt. Het ging er bij hem niet in. Maar Umm Abdillah zag toch iets van een opening in het gedrag van Omar ibn Khattab. Want de 5 jaren die verstreken waren, gingen Omar niet in de koude kleren zitten. Hij had heel veel dingen gezien. Moslims die ondanks de tot de dood toe eindigende folteringen ondergingen met geduld. Zij bleven zich vasthouden aan het geloof. Toen Bilal de zware steen op zijn borst kreeg en nog steeds zijn legendarische woorden uitsprak, Ahadun Ahad, en Yasir zijn ouders voor zijn neus vermoord zag worden op de meest gruwelijke manier, bleef Yasir nog steeds moslim. En het bracht hem niet van zijn stokje om de islam te verlaten. Dit soort gebeurtenissen bleven Omar in zijn hoofd rondspoken. De jonge Ali, die bekeerd was tot de islam, bleef standvastig in zijn geloof. En de wat oudere Abu Bakr eveneens. Al deze verhalen en al deze zaken bleven bij Omar in zijn hoofd rondspoken. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deed een smeekbede tot Allah en vroeg aan Allah om één van de Omars te leiden tot de islam en de islam daarmee te laten zegevieren. En het was Amir ibn Hisham of Omar ibn Khattab. Eén van die twee wenste Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat zij moslim zouden worden, zodat de islam sterker zou worden. En Omar was niet zomaar iemand onder Quraysh. Hij genoot aanzien en zijn persoonlijkheid was een bekende. Inmiddels was hij ongeveer 27 jaar geworden en het was het 6e jaar van de profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar die liep woest door Mekka heen. Hij was boos omdat hij zag dat het aantal moslims steeds groeide. En hij was op zoek naar Mohammed. Hij wilde Mohammed bij de kraag vatten en hem een kopje kleiner maken. En hij liep boos door de straten van Mekka. En Naim ibn Abdillah die kwam hem tegen. En die vroeg hem, ja Omar, waarom loop jij zo? En Omar zei, ik ben op zoek naar Mohammed. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die was op dat moment de moslims aan het onderwijzen in het huis van Al-Arqam, waar hij gewoon was om de islam aan de mensen te leren. En Omar zei tegen hem, wijs mij waar hij is. En Naim zei, de slechtste loop is jouw loop. De slechtste loop die begaan kan worden is de loop die jij nu verricht om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te vermoorden. Je hebt jezelf niet onder controle, ja Omar, zei hij tegen hem. En Omar zei, pas op, beledig jij mij en Nu'aym? En Omar werd boos door deze opmerkingen van hem. En Nu'aym zei, toen hij bij de kraag werd gevat door Omar, hij zegt, als je echt wil zien wie jou beledigd heeft, ga naar je huis. Ga naar jouw eigen huis. En Omar werd nog bozer. Het idee alleen al dat iemand van zijn gezin, van zijn familie, moslim zou kunnen zijn, moslim zou kunnen zijn geworden, maakte hem nog woester dan hij ooit was geweest. En hij liet Nu'aym gaan en hij ging naar huis. En thuis waren zijn zus Fatima en haar man Sa'id. Zij waren daar vergezeld met Khabbab ibn al-Arad. En Khabbab leerde hun een deel uit de Koran. Op dat moment kwam Omar binnenlopen. Hij kwam binnenstormen en hij zag wat er zich plaatsvond in zijn eigen huis. Khabbab ibn al-Arad, die zijn zusje en zijn zwager de islam leerde, de Koran leerde. En hij pakte Khabbab. En hij zegt, wat ben je met ze aan het doen? Waarop Sa'id ertussen wilde komen. En hij zei, ja Omar, heb jij niet gezien dat de waarheid is gekomen van buiten jouw geloof? Met andere woorden, van ergens anders dan het geloof wat jij aanhangt. En hij werd boos. Hij was al boos. Door deze opmerking pakte hij Sa'id, gooide hem op de grond en sloeg hem in op zijn borst. En hij was sterk. En ik vertelde, als hij slaat, slaat hij hard. De Sa'id, die lag daar op de grond. Roerloos. Die kon niks meer maken. En Fatima, die kwam ertussen. En die zei, laat hem. Wat ga jij doen als de waarheid is gekomen van buiten jouw geloof? En Omar wilde de bladzijden pakken waar de delen van de Koran opgeschreven stonden. En Fatima was hem voor. En die pakte de bladen af. En ze zei tegen hem, in volle overtuiging, jij raakt deze bladen niet aan. Want deze bladen zijn rein en jij bent onrein. Als je ze wilt pakken, ga jezelf dan wassen. En wat belette Omar om dat niet te doen? Iedereen in dat huis was zwakker dan hij. Niemand kon hem wat maken. En hij was in zijn eigen huis. Dus niemand kon hem wat voorschrijven om iets te doen. Maar toch, subhanallah, kwam er een vorm van zachtheid in het hart van Omar. En gaf hij gehoor aan de oproep van zijn zusje. En hij ging de wassing doen. Hij onderwierp zich aan een van de islamitische regelgevingen. Dit was een eerste teken. Hij had zich gewassen. En hij begon te lezen van de bladen van Khabbab ibn al-Arab. Die de Koran bevatten. En alleen al bij de basmala, het zeggen van Bismillahirrahmanirrahim, stond hij stil. Bismillahirrahmanirrahim. Het woord Ar-Rahman was bij hem nog niet bekend. Dit terwijl hij een meester was in de Arabische taal. En zijn jeugd heeft doorgebracht met de dichters van Arabië. Zij die de Arabische taal meester waren, maar Omar kende het woord Ar-Rahman nog niet. Ar-Rahman was onbekend bij de Arabieren. Maar het woord Ar-Rahman drong bij hem in zijn hart binnen. Hij wist meteen wat het betekende. Vandaar dat hij een stilte liet vallen. En deze woorden tot hem liet doordringen. En hij las verder. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن طه. Wij hebben de Koran niet aan jou neergezonden om jou te vermoeien, maar slechts als een vermaning voor degene die vreest. Een neerzending van degene die de aarde en de hoge hemelen heeft geschapen, de meest barmhartige. En terwijl Omar las, zag Khabbab dit allemaal om zich heen gebeuren. Hij luisterde. Sa'id keek toe en Fatima keek rond. Hoe het zich allemaal voltrok. Haar man lag op de grond, haar leraar opzij en haar broer was uit de Koran aan het lezen die nog geen moslim was. En Omar reciteerde verder. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma. De meest barmhartige heeft zich boven de troon verheven. Aan hem behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op aarde bevindt toe. En datgene wat zich daartussen bevindt. En Omar, zoals ik zei, was deskundig in de Arabische taal. En al deze woorden begonnen in zijn hart binnen te dringen. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa hu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Aan hem behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich in de aarde bevindt toe. En datgene wat zich daartussen bevindt. En datgene wat zich onder de grond bevindt. En of jij, o Mohammed, nou hard opspreekt of zacht. Waarlijk hij, Allah, kent het geheim en dat wat meer verborgen is. Allah, er is geen God dan Hij. Aan Hem behoren de schone namen toe. En terwijl hij dit las, en Omar las dit op een zachtaardige manier, toen hij klaar was met het lezen van de bladzijde, zei hij bij Allah: Wallah, niemand spreekt deze woorden uit en heeft het recht om een ander te aanbidden dan hem. De islam was op dat moment in zijn hart binnengedrongen. De eerste ayat van Surah Taha, de eerste verse van hoofdstuk 20 van de Koran, drongen zijn hart binnen. En hij kon niets anders, zoals hij hier bevestigt, dan accepteren dat de islam de waarheid is. En hij zei tegen Khabbab: wijs mij naar Mohammed. Breng mij naar Mohammed. Waarop Khabbab zei: wat wil je van Mohammed? Hij zei: wijs mij de weg. En Khabbab had de wens om Omar nog meer over de islam te leren. En terwijl zij onderweg waren naar het huis van Al-Aqam, waar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam op dat moment was, leerde hij hem onderweg meer zaken over de islam. Totdat zij aankwamen bij de deur van het huis van Al-Aqam. En Omar klopte op de deur. En wie deed er open? Hamza, radiallahu anhu. En hij was net 3 dagen daarvoor moslim geworden. Hamza is een berg van een man. Omar is een berg van een man. Hamza is een leeuw. Omar is een leeuw. En deze 2 giganten stonden op het moment dat Hamza de deur opendeed, oog in oog met elkaar. Maar Omar had geen interesse in Hamza. En hij liep naar binnen door op zoek naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij trof hem aan. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam stond op. Hij trok Omar naar zich toe. En hij is de meest dappere persoon. Nog dapperder dan Omar en Hamza. En sterker dan beiden. Hij trok Omar naar zich toe en hij zei: je hebt 2 keuzes. Of leiding of bestraffing. Kies voor leiding of kies voor een bestraffing die Allah vanuit de hemel op jou neer zal laten dalen. Waarop Omar radiallahu anhu de volgende woorden uitsprak die de geschiedenis voorgoed veranderde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En de profeet stond versteld sallallahu alayhi wa sallam. En hij was blij dat zijn dua geaccepteerd was door Allah subhanahu wa ta'ala. Hij wilde 1 van de 2 Omars de islam laten binnentreden. En het werd Omar ibn Khattab. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was blij. En hij deed het takbir, Allahu Akbar. En de metgezellen die daar stonden, in eerste instantie bevend van angst. Want zij waren zwakkelingen. Zij waren niet anders gewend dan gefolterd en gestraft te worden door Quraysh. En zij wisten niet dat Omar daar kwam om zijn islam te getuigen. Zij dachten dat Omar kwam om hun te straffen. En Hamza, die hoorde dat Omar aangekomen was, die trok zijn zwaard. En hij zei toen: als hij het goede wil, krijgt hij het goede. Maar als hij het slechte wil, dan vermoorden wij hem met zijn eigen zwaard. Maar Omar kwam binnen. Hij deed de shahada tegen ieders verwachtingen in. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deed de takbir. En de metgezellen volgden met de takbir en riepen allemaal Allahu Akbar. Niemand had dit zien aankomen dat Omar radiallahu anhu moslim zou worden. En terstond, op dat moment, vluchtten alle shayateen alle kanten op. De shayateen waren bang van Omar radiallahu anhu. In correcte overlevering is verhaald dat wanneer Omar radiallahu anhu een bepaalde weg insloeg, dat de shayateen een andere weg insloegen. Ze waren altijd uit zijn buurt. En zo gold het ook voor de shayateen onder de mensen. Want Quraysh werd ook bang van Omar. Het verhaal van zijn bekering moest bekend worden gemaakt in Mekka. Dus Omar die was op zoek naar Abu Jahl. De metgezellen en Omar en Hamza verdeelden zich in 2 groepen. 1 groep met Hamza, 1 groep met Omar. Om de islam verder in Mekka te verspreiden. Maar Omar was eerst op zoek naar Abu Jahl. En zo was hij. Hij pakte altijd de kopstukken van de stammen. De belangrijkste mensen. En hij was op zoek naar Abu Jahl. Toen hij bij hem aangekomen was, klopte hij op zijn deur. En Abu Jahl, die deed open en hij stond versteld. Hij vond het raar dat Omar gekomen was. Want het was een tijdstip op de dag dat de Arabieren gewoon waren om een middagdutje te houden, om een siesta te houden. En het was niet normaal dat iemand dan bij jouw huis aan kwam kloppen. Maar Omar kwam op dat moment naar hem toe. En hij zei tegen Abu Jahl, ja, adu Allah, o vijand van Allah. Abu Jahl schrok. O vijand van Allah, ik kom jou hier berichten dat ik moslim ben geworden. Abu Jahl zei, je liegt. Wel nee, zegt Omar, ik ben hier gekomen om jou te vertellen dat ik moslim ben geworden. En hij zei, ik geloof je niet. En Omar bevestigde het nogmaals. Waarna Abu Jahl zo boos werd dat hij de deur dicht smeet. Daar waar Omar nog stond. Abu Jahl wilde het niet weten. Later ging Omar ibn Khattab naar de persoon in Mekka die de taak op zich had genomen om het nieuws door de stad te verspreiden. En dat was Jamil ibn Ma'mar. En hij zei tegen Jamil, Jamil, vertel de mensen dat ik moslim ben geworden. En Jamil, die wist niet wat hij hoorde, dus hij vroeg nog een keer, wat zeg je? Ik zeg, vertel de mensen dat ik moslim ben geworden. En hij wist dat Omar niet iemand was die zomaar iets zou zeggen. Of iemand was die loog. Daarom stond hij niet bekend. Dus hij ging naar de Kaaba, deze Jamil. Daar waar Quraysh zich verzamelde. En Omar liep achter hem aan. En hij zei, deze Jamil, o verzameling Quraysh. O verzameling Quraysh. Kom dit nieuwe bericht horen. En Quraysh verzamelde zich om hem heen. Kom dit bericht horen. Omar heeft jullie beledigd. En Omar die achter hem stond, sloeg hem op zijn rug. En hij zei tegen hem, vertel hun dat ik moslim ben geworden. En Jamil herstelde zich. En hij zei, Omar is moslim geworden. Waarna Quraysh verbaasd was. En ze begonnen zich om Omar heen te verzamelen. Om te kijken of het echt waar was. Dus de mensen ondervroegen hem. En de eerste die naar hem toe kwam was Utba ibn Rabi'a. En hij zei tegen hem, Omar zei tegen hem, ben jij de eerste Utba die tegen mij gaat opnemen? En hij vloerde hem. Legde hem neer op de grond en sloeg op hem in. Waarna de volgende onder de Quraysh, één op één, allemaal steeds en op een gegeven moment tegelijk op hem afkwamen. Om hem een kopje kleiner te maken. Maar Omar sloeg iedereen van zich af. En hij worstelde en hij vocht en hij sloeg en duwde een van zich af. Sloeg de een van zich weg. En hij raakte in een gevecht verwikkeld met een hele verzameling van Quraysh. En we kennen Omar inmiddels. Een sterke man, een grote man. Een heldhaftige man en een dappere man. En hij zou niet terugdeinzen voor deze aanvallen van Quraysh. En het gevecht ging door en door. Vanaf de middag tot aan dat de zon onderging. Zo lang hebben ze tegen Omar gevochten en Omar hield stand. Omar was niet klein te krijgen. En toen iedereen moe was en de zon onder was gegaan, gingen ze zitten. En Omar zei tegen iedereen die daar aanwezig was, wat jullie ook tegen mij doen, al brengen jullie hier nog 300 mensen heen, ik zou mijn geloof voor jullie nog niet verlaten, nog zouden jullie mij haar doen weglaten. Dus Omar getuigde van zijn overtuiging, van zijn aanhang van de islam. En de mensen van Quraysh waren daar nu mee bekend. Vanaf dit moment, dankzij Omar ibn Khattab, beval de profeet aan de moslims om hun gebed voortaan bij de Kaaba te verrichten. En het zou veilig voor hun zijn. Waarom? Omdat Omar daarbij zou zitten. En erover zou waken dat Quraysh de moslims niks aan zou doen. Quraysh had inmiddels ervaren waartoe Omar in staat was. Dus zij hielden zich terughoudend en lieten de moslims bij de Kaaba bidden. Maar in het 7e jaar van het profeetschap werd de druk op de moslims toch groter. En ondanks dat Omar radiallahu anhu inmiddels bekend stond om Al-Farouq, hij stond bekend als Al-Farouq, de onderscheider, degene van wie degene die de onwaarheid, de valsheid aanhangen, weggaan, zoals de shayatin onder de mensen en de djinn. En hij die juist stond voor de waarheid, hij stond bekend als Al-Farouq. Maar de toestand van de moslims werd in het 7e jaar van de profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toch te erbarmelijk. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam beval de moslims om te emigreren naar Al-Madina. En de moslims die deden dit natuurlijk in het geheim. Want ze waren bang dat ze gepakt zouden worden door Quraysh en weer gefolterd en gestraft zouden worden. Iedereen deed het in het geheim. Mensen deden alsof zij op een reis zouden gaan. Anderen gingen 's nachts vertrekken in alle donkerte waarin niemand hun kon zien. Behalve één man deed dit. En Ali radiallahu anhu, die overlevert hierover dat iedereen dit in het geheim deed, behalve Omar. Omar radiallahu anhu, die confronteerde juist de mensen van Quraysh. En hij ging naar hun vooraanstaande mannen. En hij zei tegen hun: wie wilt dat zijn moeder om hem gaat rouwen, dat zijn kinderen van hem wees worden en zijn vrouw een weduwe, laat hem mij achtervolgen wanneer ik vertrek om een hijra te verrichten. Omar, zeker van zijn zaak, zeker ervan dat niemand hem iets durfde te maken, uitte deze dreigementen aan de kopstukken van Quraysh. Niet zomaar mensen, nee, de hoofden van Quraysh, de leiders. En Omar had geen greintje vrees voor hun. En Omar vertrok met de hijra naar Medina. Eenmaal in Medina aangekomen en het leven daar opgepakt te hebben, leefde Omar met de Koran. Omar was altijd zij aan zij te vinden bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, samen met Abu Bakr as-Siddiq. En soms was het zo dat Omar radiallahu anhu iets goeds wilde en dat dat op een gegeven moment ook geopenbaard werd. Niet dat Omar een profeet was of openbaringen ontving, nee. Omar radiallahu anhu die wenste iets goeds, maar dit goede was nog niet voorgeschreven in het geloof. Een aantal voorbeelden. Eén daarvan was toen hij tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: o profeet, waarom neem jij de standplaats van Ibrahim niet als gebedsplaats? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam wilde dit natuurlijk heel graag. Maar de profeet deed natuurlijk niks als het ging om daden van aanbidding voordat er iets voorgeschreven was middels een openbaring. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ook al wilde hij dit, hij onthield zich ervan totdat Allah daar toestemming voor gaf. En Allah gaf hier toestemming voor. En hij openbaarde: wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Toen dat geopenbaard werd en neem de standplaats van Ibrahim tot gebedsplaats, staat nu in Surat al-Baqarah vers 125, toen pas nam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de standplaats van Ibrahim als gebedsplaats. Dus Omar radiallahu anhu die voelde bepaalde dingen aan, goede dingen aan, en vroeg de profeet of hij dat niet wilde toepassen. En de profeet wachtte ermee totdat er een openbaring kwam. Een ander voorbeeld hiervan is dat toen ze in Medina waren, de mannen onder de moslims gewoon waren om bij de profeet in huis te komen. Maar de profeet had natuurlijk vrouwen in huis. En Omar die stond bekend om zijn ghaira, om zijn eergevoel voor de vrouw. En hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam: ja Rasulullah, goede mannen en slechte mannen komen allemaal bij jou thuis binnen. Maar je hebt vrouwen in huis. Waarom beveel je hun niet om een sluier te dragen? En natuurlijk wilde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat. Maar wederom, hij deed niks. Hij schreef niks voor als dat niet geopenbaard was. Waarna Allah het vers in Surat al-Ahzab openbaarde. En zei, ya ayyuhan nabi, o profeet. Zo werd Mohammed, zo wordt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam door Allah aangesproken in de Koran. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. O profeet, zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de echtgenotes van de gelovigen dat zij hun jilbab over zich heen dienen te laten hangen. Dus hier kwam de opdracht, werd de opdracht geopenbaard aan de mannen, aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, om tegen de vrouwen te zeggen, hè, want ook de vrouwen van de gelovigen worden in dit vers genoemd, om de jilbab te dragen. Dus iedereen die beweert dat dit alleen geldig was voor de vrouwen van de profeet, nee, het is geldig voor de vrouwen van de gelovigen. Iedereen dus die moslim is, is verplicht bij dit vers om de jilbab te dragen. De vrouwen. Ja? En Omar, die deze wens had geuit en uiteindelijk de openbaring ook gekomen was naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit beval aan zijn vrouwen, kwam Omar naar hen toe. En hij sprak de vrouwen aan en hij zei tegen de vrouwen, het is beter dat jullie dit bevel van jullie man accepteren. Of Allah vervangt jullie door vrouwen die beter zijn dan jullie. Het waren harde woorden van Omar. Hij sprak de vrouwen van de moeders van de gelovigen aan hier. Hè? Vergis je niet. Vrouwen met aanzien, vrouwen met status. Ook bij ons. Maar Omar stormde naar binnen. En hij wist dat hij voor de waarheid stond. En hij vertelde dit. Zonder blikken of blozen. Rechtstreeks direct tegen de vrouwen waar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bij stond. Gehoorzaam dit bevel. Draag deze hijab of de profeet sallallahu alayhi wa sallam zal uiteindelijk andere vrouwen huwen die beter zijn dan jullie. Waarop Allah het volgende vers in Surat Tahrim openbaarde. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran min kun. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. Allah openbaarde. Wellicht dat wanneer hij van jullie scheidt, zijn Heer hem betere echtgenotes voor jullie in de plaats geeft. Namelijk moslimvrouwen, gelovige vrouwen, gehoorzame vrouwen, die berouwvol terugkeren naar Allah. Vrouwen die Allah aanbidden, die erop uittrekken om te emigreren, en eerder getrouwde vrouwen en maagden. Dus er zijn vrouwen genoeg, met andere woorden. De profeet hoeft zich niet aan jullie te houden als jullie je niet aan hem conformeren. Jullie hebben het niet voor het zeggen. En zo vroom als de vrouwen van de profeet natuurlijk waren, hadden zij zonder moeite dit bevel van de profeet en van Allah natuurlijk geaccepteerd. En hetzelfde geldt ook voor het stapsgewijze verbod op alcohol. Omar radiallahu anhu had een afkeer van alcohol en die zag er ook heel veel kwaad in. Waarna Allah het eerste vers over het verbod, het was op dat moment nog geen verbod, maar het verbod stapsgewijs wilde invoeren, openbaarde. Daarna het tweede vers waarin Allah zegt, kom niet nader tot het gebed als jullie in staat van dronkenschap zijn. En pas bij het derde vers, waar uiteindelijk het werkelijke verbod werd geuit, werd alcohol verboden. Dus stapsgewijs, omdat de moslims destijds, de Arabieren gewoon waren om alcohol te drinken, werd dit verbod stapsgewijs, zodat ze eraan konden wennen, ingevoerd. Dus dat is ook een van de wijsheden van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij die ons geschapen heeft en weet wat wij aankunnen en wat wij niet aankunnen. Omar radiallahu anhu, die stond ook bekend om zijn kennis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die droomde eens een keer over Omar dat hij melk dronk. En hij dronk zoveel melk dat deze melk in zijn droom uit zijn vingers begon te gutsen. Dus sproeide melk uit zijn vingers. Toen Omar dit van hem hoorde, vroeg hij naar de betekenis daarvan. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei: melk staat voor kennis. Dus droom je over melk, die melk die staat voor kennis. Het is een van de uitleggen van de dromen. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die kon dat in een bepaalde mate. Ook de overlevering, de welbekende overlevering van Jibril. Aan het einde vraagt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aan Omar radiallahu anhu: weet jij wie de vragensteller was? Hij zei: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah en zijn boodschapper weten het beste. Hij zei: dat was Jibril. Die kwam jullie onderwijzen over jullie geloof. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die pikte uit die gemeenschap, die gezelschap, pikte hij Omar uit om dat te zeggen tegen hem. Waarom? Omdat deze overleveringen de fundamenten van het geloof bevatten. En hij wist dat Omar een goed geheugen had en goed het aan de mensen kon overbrengen en het onderwijzen. Daarom heeft hij Omar dit verteld. En Omar die onderwees de mensen hierover. Ook de bekende overlevering innama al-a'malu binniyat is ook overgeleverd door Omar radiallahu anhu. Dus hij staat bekend om zijn kennis en het verspreiden ervan. En natuurlijk zijn zoon Abdullah ibn Omar, die stond bekend om zijn kennis en de vele overleveringen die hij verhaald heeft. Omar stond niet alleen bekend om zijn kennis, maar ook om zijn dapperheid. Omar was een dappere man. En heldhaftig als hij was, heeft hij een belangrijke rol tijdens de slag van Badr gespeeld. Want tijdens de slag van Badr, toen de profeet een aantal rake klappen kreeg, en het gerucht onder de moslimgelederen begon te gaan dat de profeet ten onder was gegaan in de strijd, dat hij dood was gegaan, begon de moed en de spirit onder de moslims te zakken. Hun moed was weggezakt toen zij hoorden dat de profeet overleden was in de strijd. Maar het was maar een gerucht. Het was ook niet waar, want de profeet leefde nog. En toen Omar dit zag gebeuren onder de moslims, dat dit gerucht zich de ronde ging, en hij zag dat het mentaal van de moslims achteruit ging en de moslims verzwakten, nam hij het voortouw en schreeuwde hij: wel nee, Mohammed is nog steeds onder ons. Abu Bakr is nog steeds onder ons. En ik ben nog steeds onder jullie. Dus blijf strijden, met andere woorden. En toen de moslims dit hoorden, uit deze krachtige stem van Omar, begon hun moed weer terug te komen. En voegden zij sterk terug tegen de vijand en wonnen uiteindelijk de slag van Badr. Dus was het niet voor Omar, die de moed en karakter van de moslims weer omhoog krikte, dan hadden ze de slag wellicht verloren. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die hield ontzettend veel van Omar radiallahu anhu. En deze liefde was dan ook wederzijds. Omar en Abu Bakr waren altijd in de buurt te vinden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En toen het bericht naar buiten kwam dat de profeet, vrede zij met hem, overleden was op zijn sterfbed, stond Omar buiten. Hij stond bij de moslims en hij trok zijn zwaard. En hij zei: bij Allah, wie van jullie beweert dat Mohammed overleden is, ik maak hem dood. Dus de moslims werden bang. Ze wisten wie Omar was. En ze wisten dat hij zich aan zijn woord zou houden. En de metgezellen bleven stil, totdat Abu Bakr het huis van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uitliep en met de mededeling kwam dat de profeet overleden was. Mohammed qad mat. Mohammed is overleden. En toen Omar dit hoorde, zakte hij op zijn knieën op de grond. En hij had zijn tranen niet meer in bedwang. Het verdriet was immens wat hij op dat moment ervaarde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zou niet meer de moslims onderwijzen in het huis van Al-Aqam. En hij zou niet meer zij aan zij met hun strijden. Hij zou hen niet meer de Koran onderwijzen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was heen gegaan. En toen het besef bij Omar binnendrong, had hij het niet meer. En Abu Bakr kwam naar hem toe en hij zei: ja, Omar, ga zitten, Omar. Maar hij weigerde. Toen leidde Abu Bakr de moslims naar de moskee toe. En Omar strompelde erachteraan. En hij zei op dat moment, leek het alsof het volgende vers steeds zich in mijn hoofd bleef herhalen. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى أَعْقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. En dit vers bleef steeds in zijn hoofd rondmalen. En Mohammed is niet meer dan een boodschapper. Voor hem zijn zeker boodschappers heen gegaan. Als hij komt te sterven of gedood wordt, zouden jullie je dan op jullie hielen keren? Met andere woorden, het geloof verlaten. En wie zich op zijn hielen keert, zal Allah geen enkele schade berokkenen. En Allah zal de dankbare belonen. Dus Omar besefte dat dit al aangekondigd was. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zou op een dag overlijden. Zoals alle andere boodschappers voor hem ook overleden waren. Hij is niet anders dan een mens. Net als wij en net als zij. Het enige verschil is dat hij een boodschapper was van Allah subhanahu wa ta'ala. En nu dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam overleden was, was het tijdperk aangebroken dat Abu Bakr de khalif van de moslim zou worden. En net als in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zou Omar altijd aan de zij van Abu Bakr staan om hem te steunen en hem te helpen. Voor 10 jaar lang was dit het geval, totdat Abu Bakr overleed en hij de leiderschap over moest nemen. Omar ibn al-Khattab. En hij was de eerste die de titel kreeg van Amir al-Mu'minin. Abu Bakr was khalif, maar Omar was Amir al-Mu'minin. En hij kreeg nu de leiderschap in handen. En hij had het over het zeggen over al het reilen en zeilen van de moslims en hun rijk. Maar Omar radiallahu anhu, hoe vereerd hij ook was met deze positie, hij deed niet hoogmoedig. En hij was niet blij met het bereiken van een hoge positie onder de moslims. Integendeel. Hij wist dat daar heel veel verantwoordelijkheden bij kwamen. En hij bleef nederig. Hij riep alle moslims bijeen. En het was op een tijd van de dag dat het niet gewoon was dat de moslims naar de moskeeën werden geroepen. Het was geen tijd voor het gebed. Het was geen tijd voor een vrijdagpreek. Maar toch werd iedereen geroepen door Omar radiallahu anhu. En Omar besteeg de minbar en hij sprak de menigte aan. En hij zei: ik ben iemand zoals jullie. En hij begon dingen te vertellen om zichzelf te verlagen bij de mensen. Om normaler te lijken bij de mensen. En Abdurrahman ibn Auf, die dit overlevert, die luisterde mee. En Omar die zei dat hij vroeger, toen hij klein was, gewoon was om kamelen te hoeden. En dat hij een salaris kreeg waar hij van moest leven. En dat hij blij zou zijn met een aantal dadels en wat rozijntjes in zijn handen. Dat hij daarmee een hele blije persoon was. Hij had met andere woorden genoeg aan een klein beetje. En terwijl hij deze dingen aan het vertellen was en zich eigenlijk bij het aanzien van de mensen steeds verder omlaag bracht, vroeg Abdurrahman ibn Auf zichzelf af: waarom doet hij dit? Toen Omar de minbar afging, ging Abdurrahman naar hem toe en vroeg hem: waarom heeft u dat gedaan? Waarom heeft u zichzelf verlaagd naar de mensen toe? Waarop hij zei: ik word vanaf vandaag Amir al-Mu'minin genoemd. En daarbij gaat een grote verantwoordelijkheid gepaard. En ik ben bang dat er maar ook een grijntje van hoogmoed in mijn hart binnenkomt. om te denken dat ik hoger ben of beter ben dan de rest. En kijk hoe nederig Omar radiallahu anhu bleef. Ondanks zijn hoge positie, ondanks zijn verantwoordelijkheden en zijn macht, bleef hij nederig. Ik zal nog een aantal voorbeelden hiervan benoemen die gebeurd zijn in zijn tijd van leiderschap. Hij was met een metgezel van hem, Jarud genaamd, aan het lopen onderweg. Toen hij plotseling op de weg een oude vrouw zag zitten. En deze oude vrouw groette hem en hij groette haar terug. En zij zei tegen hem: oh, wacht. Wacht, Omar. Wacht, o leider der gelovigen. En Omar wachtte. En hij stond stil. En Jarud stond versteld dat hij gehoor gaf aan die opdracht van die vrouw. En zij zei tegen hem: ik herinner mij jou. Jij werd Omer genoemd. Omer is een verkleinwoord voor Omar. Kleine Omar. Omer. Jij werd Omer genoemd. Jij speelde met de kinderen van de markt van Ukair. Vervolgens groeide jij op en werd jij Omar genoemd. En vervolgens groeide jij op en werd jij Amir al-Mu'minin genoemd. Vrees Allah, o Omar, voor het volk van Mohammed. Want de dood ligt voor jou. En Omar was stil. En hij nam deze woorden van deze vrouw serieus. En Jarud stond versteld. Wat maakt het dat jij deze woorden en dit gedrag van deze vrouw accepteert, ja Omar? Jarud was verbaasd dat hij dat toeliet. Waarop Omar hem beval om stil te zijn en naar haar te luisteren. Waarom? Zei hij. Zij weet je niet wie deze vrouw is. Dit is de vrouw omwille van wie Allah het volgende geopenbaard heeft. Surat al-Mujadila, vers 1. Voorzeker, Allah heeft de uitspraak gehoord van degene die met jou, o Mohammed, over haar echtgenoot reden twist. En haar beklacht doet bij Allah. Dit is de vrouw, zei hij, die wiens beklag Allah gehoord heeft. En een ayah geopenbaard heeft naar aanleiding van haar. Dus hij had immens respect voor deze vrouw en hij wist wie ze was. Maar Jarud wist dat niet. Iets anders wat ook tijdens zijn kalifaatschap, tijdens zijn leiderschap gebeurde, is dat hij, wat hij gewoon was te doen, in een van de nachten over de straten van Mekka, van Medina liep. Om te kijken of het goed gaat met zijn volk. Of zijn volk niks tekort komt. Hij als leider, moet je nagaan, van een heel islamitisch imperium. Hij had de Perzen, had hij al verslagen. En we weten hoe groot het Persische Rijk was. Die reikte over de hele wereld. De hele middenkant van de wereld was veroverd door de Perzen. En wie heeft hun verslagen? Omar, radiallahu anhu. Met zijn legers. En dat rijk was van hun. Wat ik in het begin van de lezing zei, hij heeft het vuur gedoopt van de vuuraanbidders. Dat heeft hij op die manier gedaan. Het veroveren van hun landen. En hij als grote man liep 's nachts de straten op om te kijken of het goed ging met zijn ummah. Goed ging met zijn gemeenschap. En hij kwam op die nacht, het was een ijskoude nacht, kwam hij op de weg, midden op de weg, een tentje tegen. Een heel schamel tentje. En uit die tent kwam een Bedouin gerend. En hij vroeg hem: wat is er aan de hand? Want hij hoorde de stem van een vrouw kreunen in die tent. Hij zei: laat mij, laat mij. Ik ben bezig. Waarop Omar nog een keer vroeg: wat is er aan de hand? Wellicht kon hij helpen. Maar deze man wist niet dat hij, Omar, Amir al-Mu'minin was. Dus hij zei tegen hem: mijn vrouw is binnen in de tent en ze staat op het punt om te bevallen. En het was ijskoud. Deze Bedouin had niks. Het was een arme man. Waarop Omar, radiallahu anhu, snelde naar zijn huis. Zijn vrouw beval om allemaal spullen mee te nemen om te helpen bij de bevalling. En om eten mee te nemen. En spullen om een vuur te kunnen stoken. Waarop ze dat deden. En zij beiden naar die tent gingen. Hij liet zijn vrouw de tent ingaan en hij zelf ging buiten zitten met die man, stookte het vuur en begon met het koken van het eten. Omar was aan het koken. En deze Bedouin was onder de indruk van deze vreemde man die hem kwam helpen. Hij kende hem niet, maar toch kwam hij hem helpen. En hij zei tegen hem, omdat hij zo onder de indruk was, jij hebt meer recht op deze zaak dan de leider der gelovigen. Hij zei, wacht. Als jij de leider van de gelovigen wilt zien, zul je mij daar bij hem treffen, inshallah. Totdat zijn vrouw vanuit de tent naar Omar riep. O leider der gelovigen, verblijd jouw vriend met de geboorte van een zoon. En hij hoorde dat. En hij was blij, hij had een zoon gekregen. Maar direct daarop besefte hij dat de man voor hem door de vrouw in de tent leider der gelovigen werd genoemd. En ben jij de leider der gelovigen? En hij zei ja, ik ben de leider der gelovigen. Kijk hoeveel nederigheid Omar had. Ondanks zijn hoge positie. Welke koning of leider vandaag de dag zie je dit soort dingen doen? Omar regeerde met rechtvaardigheid. Had de Koran en de Sunna in de hand wanneer hij een oordeel velde. Hij had niks te vrezen. Dat het volk zich tegen hem zou keren of wat dan ook. En hij sliep dan ook vaak buiten, onder de schaduw van een palmboom. En op een dag kwam een van de persen naar hem toe om op zoek te gaan naar de leider der gelovigen. En hij trof hem aan onder die schaduw van die boom. En iemand zei tegen hem, dit is hem, hier, dit is de leider der gelovigen. Je zoekt hem, hier is hij. En hij was daar aan het slapen. Hij zei, is dit de leider der gelovigen? Hij slaapt hier onder een boom, zonder bescherming, zonder soldaten of bewakers, met niks, alleen zo aan het slapen. Hij zei, dit is de leider der gelovigen. En de man liep weg. En die pers die bleef daar staan. Te kijken naar Omar. En zich te verbazen hoe het kon dat een leider van zo'n groot imperium aan het slapen was onder de schaduw van een boom. En hij besefte. Je hebt geregeerd met rechtvaardigheid en recht. En je bent eerlijk gebleven. Daarom heb jij niks te vrezen. En de pers wist voldoende. Hij wist voldoende waar hij voor gekomen was. En hij vertrok. En ik wil afsluiten met een bekende uitspraak van Omar radiallahu anhu, die een advies is aan mezelf ten eerste en vervolgens aan jullie allemaal. Hij zegt, hij was gewoon te zeggen, stel jezelf ter verantwoording voordat jij ter verantwoording wordt geroepen. Wa subhanakallahumma wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.